Ik ga lezen uit Matteüs en Johannes. We beginnen in Matteüs 5. Jozé, onthouden. Matteüs 5, uit de bergrede. Vers 14. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steek je geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En die lamp schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En dan uit Johannes. Ik zei Johannes? Dat is een grote vergissing. Ik bedoel Lucas. Lucas 8. Lucas 8, vers 16. Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen en niets geheim dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Zie dan toe hoe je luistert, want wie heeft die zal gegeven worden en wie niet heeft ook wat hij meent te hebben zal hem ontnomen worden. En tenslotte het hoofdstuk 11 van Lucas dus. Lucas 11, vers 33. Je leest bijna weer hetzelfde. Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan je oog nog duister is, is ook je hele lichaam. Indien dan je oog zuiver is, is ook je hele lichaam verlicht. Maar wanneer het slecht is, is ook je lichaam duister. Zie dan toe dat wat licht in jou is, niet duisternis wordt. Als dan je lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het helemaal verlicht zijn. Evenals wanneer de lamp jou met haar schijnsel verlicht. Nou, José, dat is helemaal in jouw lijn. Ik heb een bijzonder gelukkige mededeling voor jullie. En dat is een week geleden, was het de kortste dag van het jaar. En nu is het een week later en nu duurt de dag al 3 minuten langer dan een week geleden. Dat is positief nieuws, want over een week zal het nog een stuk beter zijn. Het licht dringt binnen in de wereld. We hebben geen flauw idee wanneer de Heer Jezus precies geboren was. En dus dacht de oude kerk, nou dan doen we het maar in de donkerste tijd van het jaar. En dat vond ik een wijs besluit. Dus het viel bijna samen, vroeger viel het helemaal samen en nu bijna samen. 21 december was de kortste dag, 25 december was kerst. Het licht komt in de wereld. Een van de mooiste beelden. Je zou kunnen zeggen, in Gods zoon komt de liefde in een wereld van haat. Komt het leven binnen in een wereld van de dood. Maar ook komt het licht binnen in een wereld van de duisternis. Nou, we het toch over Johannes hadden per ongeluk, dan is dit echt Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet begrepen. Je had geen flauw idee wat erover kwam. Je kunt ook vertalen, de duisternis heeft het niet gegrepen. Heeft het licht niet kunnen overweldigen. Dat is ongelooflijk. In de persoon van de Heer Jezus kwam het licht in de wereld. Ging de zon op. Gisteren was het maar een duistere, sombere, nare dag. Maar vandaag is de zon, gisteren ook opgegaan, alleen zag niemand het, maar vandaag is de zon ook opgegaan, zichtbaar, je ziet het nog steeds. En dat is, de Heer Jezus wordt genoemd de zon der gerechtigheid in Malachi 4. Als hij straks terugkomt, dan zal zijn licht de hele wereld beschijnen. Allen zullen het zien, Elk oog zal hem zien, zegt Openbaring 1. Maar toen hij de eerste keer in de wereld kwam, was hij ook de zon. Alleen toen hadden zoveel mensen hun ogen dicht zitten en ze zagen het dus niet. Dat was heel triest. Ze zagen het licht niet. Hij verschijnt ieder mens, dat is ik net uit Johannes 1. Maar als je je ogen dicht hebt zitten, dan zie je het niet. Maar nou, het bijzonder is dit. De Heer Jezus was het licht van de wereld. Maar we lazen in Johannes, in Matthäus 5, jullie zijn het licht van de wereld. Er is een moment gekomen dat de Heer Jezus deze aarde heeft verlaten. Hij is gestorven, hij is opgestaan, hij is ten hemel gevaren, hij zit aan Gods rechterhand. En sindsdien zijn wij het licht van de wereld. Een licht op een berg, als een stad op een berg. Ik kom altijd graag aan Kesteren via de meest ingewikkelde route die er is, namelijk de paadjes van de Utrechtse Heuvelrug. En ineens zag ik daar het Utrechtse gebergte. Dat heet het Utrechtse Heuvelrug. En toen dacht ik, wat mooi, wij hebben ook bergen. De gemeente is als een stad op een berg. Iedereen kan die stad zien. En het licht van die stad, dat schijnt naar alle kanten. Dat zijn wij. Toen de Heer Jezus deze aarde verliet, ging het licht niet uit, maar hij liet ons achter. En hij zei tegen ons, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie moeten zijn wat ik was. Niet alleen maar zeggen wat hij zei, woorden kunnen gemakkelijk zijn. Maar zijn wat hij was, doen wat hij was, dat is veel moeilijker. Ik hoorde een keer over een tandarts, die had in zijn wachtkamer een zoemer. Tegenwoordig heb je dat niet meer, komt de tandarts zelf om te vertellen wie die hebben wil. Je krijgt ook geen illusie wie daar aan de beurt is, hij noemt gewoon je naam. Maar in die tijd had je nog een zoemer. Dus elke keer als die nieuwe klant moest hebben, dan ging dat snerpte dat door het hele gebouw. En daar had hij zo'n hekel aan, dat hij dacht, ik wil een keer van die zoemer af. En op een zaterdagmiddag dacht ik, ik ga dat even regelen. Tandarts kunnen met boren omgaan, dus ook met schroevendraaiers. En hij haalde die zoemer weg, deed er een lamp voor in de plaats, drukte op een knopje. Mooi niet. Ja, als je heel goed kijkt, dan zag je dat de gloeidraad een beetje gloeide, maar stelde niks voor. Dus toen deed hij wat hij meteen had moeten doen, hij haalde een elektricien erbij. En die zei, ja, meneer, kijk, die zoemer had een transformator. Die gaat met 15 volt, heeft hij al genoeg. Maar dit ding, die lamp, gaat op 220 volt, dus u had die transformator eruit moeten halen. Wat is hiervan de geestelijke les, vrienden? Om een hoop lawaai te maken heb je niet zoveel energie nodig. Maar om een lichtje te zijn, heb je heel veel energie nodig. Geestelijke energie. Energie van de Heilige Geest. Een lichtje zijn is veel moeilijker dan praten. Ik weet, er zijn natuurlijk ook gelovigen die moeilijk vinden om te praten over wat ze geloven en zo. Misschien dat de mensen zijn die het makkelijker vinden om een lichtje te zijn, maar voor de meeste van ons is het moeilijker om meer te zijn dan alleen maar wat je mooi kunt vertellen. Een licht te zijn door wat je bent en door wat je doet voor anderen. Licht laten schijnen in het leven van anderen. Dat is... Geweldig. Wij leerden als klein kinderen, ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar er zijn heel veel mensen boven de 20, dus het moet toch kunnen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Hoe gaat het verder, José?
En hij wenst dat een ieder tot zijn
ere schijn.
Ja, ja,
precies. Kijk, daar heb je wat aan José. Maar... wij leren nog, José, gij in uw klein hoekje, toen wij zo klein waren. Toen praten we nog zo. Ik ging trouwens naar mijn vader toe, ik zei, wat is een ereschijn? Hij zei, hoe bedoel je? Ik zei, nou, we zingen tot uw ereschijn. En dus ik wou weten wat een ereschijn was. Dat heb je met die lastige liedjes, en die zijn niet voor kinderen geschikt. Maar goed, ik weet intussen wat een ereschijn is. Hij zegt dat ieder tot zijn eer moet schijnen. Hij vraagt niet dat we allemaal goed kunnen praten erover, maar dat we een lichtje zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Dus jij hoeft niet individueel het licht voor de hele wereld te zijn. Dat was de Heer Jezus. Die was het licht voor de wereld. Helemaal alleen. En dat zag eruit als de zon, zo stralend. Wij mogen het allemaal samen zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt ons ook dat het zo donker is. Overal op aarde. Zonde en droefenis. Laat ons dan in duister helder lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Het is een mooi vers in Filippenzen 2, vers 15. Hangt een beetje van de vertaling af. Maar daar wordt ook gezegd, wij zijn lichtende sterren. Wij zijn niet de zon. Als de Heer Jezus zal verschijnen, zal zijn licht de hele wereld doortrekken en geen mens zal er omheen kunnen. Niemand zal kunnen zeggen, niks van gemerkt, helemaal niks van gemerkt. Hij zal er zijn en aller oog zal hem zien. Met ons is het wat anders. Bij ons is het nog steeds nacht. Sinds dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, is de zon ondergegaan en is het nacht. Maar wij zijn daarin de sterren. Wij zijn samen niet in staat om alle donker te verdrijven, maar we zijn wel ieder voor onszelf zo'n lichtende ster. Een hemellicht. Ja. Ja. Wie van jullie heeft de afgelopen dagen de planeet Jupiter gezien? Dat is toch niet te geloven, dit, hè? Dat is toch niet te geloven. Een van de mooiste, na de zon en de maan, is het meest heldere lichaam, hemellichaam, de planeet Jupiter. En is momenteel, als het tenminste niet bewolkt is, schitterend te zien. Maar jullie zijn nou echt een voorbeeld van, het licht is er wel, maar de mensen zien het niet. Jupiter is een planeet, je kunt het zelfs zien, het is geen fonkelpuntje, het is een schijfje. En het licht dat hij weerspiegelt, heeft hij niet van zichzelf. Hij is geen ster, hij is een planeet. Hij weerspiegelt het licht van de zon. En dat mogen we allemaal zijn, een planeetje. We kunnen het licht van de duisternis niet verdrijven, maar weer kaatsen het licht van de zon. Nou, dat is toch een geweldige opdracht. Het is niet alleen de laatste dag van het jaar, Jacco. Het is bovendien bijna nieuwjaar. Dus laten we proberen met z'n allen wat voornemens mee te nemen. Want hoe doe je dat nou, je licht laten schijnen? Nou, de Heer Jezus heeft uitvoerig uiteengezet hoe hij het niet wil hebben. Hoe je het niet moet doen. En dat heeft de Heer Jezus niet alleen gedaan, José heeft het ook gedaan. En ik mag het nog eens dunnetjes overdoen. Want José liet ons zien dat als je een lapje over die lantaarn legt, dan heeft het geen zin dat dat ding brandt, want je ziet het niet. José heeft ons twee belangrijke lessen geleerd. Je hebt daar de juiste energiebron voor nodig. 220 volt. Nou, deze niet hoor. Maar dat is de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn lichtdragers doordat de Heilige Geest in ons is. Dus het licht komt niet van onszelf. In die zin zijn we geen sterren, we zijn planeten. Wij weerkaatsen alleen maar het licht dat van hem komt. En de tweede les die ze ons leerden was, zorg dat dat lichtje niet bedekt raakt. En als je nou goed meegelezen hebt, dan zie je dat dat licht bedekt kan zijn door vier verschillende dingen. Dan moeten we elkaar dus ernstig voor waarschuwen. In de eerste plaats, dat vonden we in alle drie die geschriftgedeelten, door de korenmaat. Nou, een korenmaat, dat is voor mensen die in de graanhandel zitten. Zo'n maat, dat is een bepaalde inhoudsmaat waarin je dus een hoeveelheid koren kunt afmeten. In de handel is dat dus heel erg belangrijk. Je koopt zoveel koren bij de korenhandelaar om daarmee je eigen brood te bakken. En dat gebeurt dan met een korenmaat gedaan. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij nou zegt, je moet dat licht niet onder de korenmaat zetten? Dat is, laat jouw licht niet overroeld, overstraald worden, overdekt worden door jouw beroepsleven. Eigenlijk zat er ook nog achter geldbejag. Je kunt het je eens niet voorstellen, maar ook onder christen is altijd het gevaar dat we te veel op het geld uit zijn. Te veel met dat geld bezig zijn in onze gedachten. Dat is een trieste zaak. Altijd maar bezig met de handel, de handel, de handel. met ons werk, werk, werk. Wij zijn niet druk, nee, wij zijn druk, druk, druk. En zulke christenen hebben natuurlijk daar een excuus voor, die waar het werk moet gebeuren. En ik geef ook toe, ik heb dat niet, maar als je dat geweldige instinct hebt om zaken te doen, en je merkt dat als jij zaken doet, dat dat geld oplevert, dat als je meer zaken doet, dat het nog meer geld oplevert. En je gunt je vrouw een mooie bontjas, of tegenwoordig is dat ouderwets trouwens, geloof ik, hè? Of en je kinderen mooie spullen. Dus jij bent constant bezig met jouw handel, met jouw beroep, met jouw werk. Vooral als meer werken meer geld oplevert. Ambtenaren hebben daar geen last van. Of ze veel of weinig werken, ze krijgen altijd hetzelfde salaris. Maar als je in de handel zit, is dat gevaar aanwezig. En dat is voor christenen een geweldige verzoeking. Laat je niet door je werk in beslag nemen. Echtgenotes, onthoud dat nu. Laat die bondjas maar zitten. Zeg tegen je man, heb je ook nog tijd om een lichtje te zijn? Of hij zegt dat tegen haar, want het is soms de zijdigheid die het werk doet tegenwoordig. Heb je nog tijd om een lichtje te... Heb je nog tijd om er voor een ander te zijn? Heb je nog tijd om die misschien een bezoekje te brengen? Heb je nog tijd om te bidden voor al die mensen om je heen die het moeilijk hebben? Heb je nog tijd voor dit? Heb je nog tijd voor dat? Luister, ik moet jullie één ding zeggen. De wereld leest de Bijbel niet. Ze lezen alleen ons. Meer hebben ze niet. Ieder van ons die tot geloof gekomen is, is dat eigenlijk door bemiddeling van anderen die een lichtje voor hen waren. En als je zegt, bij mij was het niemand, ik heb een Bijbel op straat gevonden, dan was je toch afhankelijk van iemand, want iemand heeft die Bijbel verloren. In Canada had ik een vriend van katholieke afkomst, maar had nog nooit de Bijbel gelezen. En hij vond het Nieuwe Testament, hij begon in Matthäus 1 te lezen en toen hij bij Matthäus 28 kwam, heeft hij zijn knieën gebogen voor de Heer Jezus. Dat is prachtig. En toch heeft God een mens gebruikt, want die had die Bijbel op straat laten liggen. Dus wij kunnen ontzettend veel tot zegen zijn, als je maar weet hoe je het doen moet. Iedereen op zijn wijs, kind ook gij, want wij zijn allemaal heel verschillend. We hebben verschillende talenten. Ik moet het vooral doen door spreken en schrijven. Anderen doen het vooral door wat ze voor een ander mogen doen. Er zijn voor die ander. Niet de korenmaat. Nog erger is het tweede wat we gelezen hebben. Dat je lamp verstopt onder je bed. Dat zijn de luierikken, de vatzige figuren onder ons. Zoals ze thuiskomen, 40-uurige werkweek. Wat is het nou op 168 uur, hè? 40 op 168. En dan zitten ze thuis in een luie stoel, drinken een glaasje, kijken naar de tv. En wat later op de avond drinken ze een glaasje en kijken ze naar de tv. Dat is hun leven. Dat is hun leven. Ze zijn lui. Niet overdag. Maar zo gauw ze thuiskomen hebben ze nergens meer zin in, nergens meer tijd voor. Dat geldt ook voor gepensioneerden. Ik heb vele, vele jaren geleden in deze provincie een preek gehouden. Toen was ik zelf nog lang niet aan de gepensioneerde leeftijd toe. Om mensen te waarschuwen die, als ze eenmaal gepensioneerd zijn, volop tijd hebben van de ene vakantie naar de andere vakantie gaan. En ik gun het ze van harte, maar er was één echtpaar dat, waarvan ik later hoorde, die waren zeer daardoor aangesproken. En ze zeiden, heer, wat moeten we doen? Inderdaad. Wij zijn allebei gepensioneerd, hoeven we niet meer te werken. We hebben inderdaad de neiging om met de ene vakantie naar de andere toe te gaan. Heer, wijs ons wat we mogen doen. Want denk erom, in het Koninkrijk der Hemelen ga je nooit met pensioen. Het is sneu, maar je gaat nooit met pensioen. Je blijft. Al zou je ziek op bed komen te liggen, dan kan je nog de gebedsbediening hebben. Je bent altijd bezig in het Koninkrijk der Hemelen. En ik bedoel, dat was dan het letterlijke bed als je ziek bent en oud bent. Maar dat figuurlijke bed waar we het nou over hebben, dat is het gebed van de luiheid. Voor jezelf bezig zijn en niet voor hem. Denk er eens over na. Elke gelovige hoort te weten, wat is mijn taak in het Koninkrijk God? Ik zal niet zeggen bediening, dat is weer zo'n zwaar woord, dat schrik je misschien meteen terug. Dus ik zal zeggen, wat is je taak in het Koninkrijk Gods? Als je 20 bent, ga je daar echt intens over nadenken. En als je 25 bent, dan hoor je het langzamerhand te weten. En als je 30 bent en je weet het nog steeds niet, dan ga je naar oudere broeders en zusters en je zegt, ik heb een probleem. Ik weet nog steeds niet wat mijn bediening is. En als je niet weet, dan stop je je lamp gemakkelijk onder het bed. Dan heb je nog de mensen, hebben we ook gelezen, die stoppen de lamp onder het vat. Die vaten, dat zijn de huishoudelijke artikelen die wij hebben. Ik heb nog zusters gekend, ik weet niet of ze nog bestaan eigenlijk, die hun leven grotendeels met poetsen en boenen doorbrachten. Hun huizen waren altijd spik en span. En toch waren ze constant aan het boenen, aan het poetsen, aan het vegen, aan het stofzuigen en aan het schoonmaken. Ik weet, je hebt ook huisvrouwen tegenwoordig, hebben we trouwens ook huismannen natuurlijk, hè? Dus ik weet het. Maar je hebt ook bij die, waar het een grote vieze boel is, dat is nou ook weer niet de bedoeling, dat snap ik ook wel. Ik kreeg ermee van een ouderling die op bezoek ging. En er was niemand thuis, maar hij kon wel binnenkomen. En toen schreef hij op het stof dat op de schoorsteenmantel lag, vuil. Toen kwam hij naar buiten, kwam die mevrouw er net aan en zei ze, wat jammer, sorry, komt u nog even mee? Nee, zei, ik heb mijn boodschap al achtergelaten. Nou, dat stond het, vuil. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. Maar je kunt ook zo met dat soort dingen bezig zijn. Vroeger zeiden ze in de kerk, als je 10 kinderen had, kon je makkelijk ouderlingen krijgen. Tegenwoordig hebben mensen 2 kinderen en ze zijn druk met hun gezin. Geen tijd om ouderlingen of wat voor bediening in de gemeente te hebben. Druk. Maar in feite stoppen ze hun lamp onder een vat. De vierde groep, dat zijn de moeilijkste. Die stoppen het in de kelder. Althans, zo staat het in deze MBG-vertaling. Die stoppen het in de kelder. Dat zijn de gelovigen bij wie het licht dat van hun lampje zou moeten komen, bedekt wordt door een zondig leven. Een zondig leven waar niemand van mag weten. Misschien zelfs je eigen man of vrouw niet. Je leeft in de zonde. Je zou het verschrikkelijk vinden als iemand hier opstond en tegen jou zei, jij doet dat en dat, jij leeft zo en zo. Op wat voor terrein het ook mogen zijn. Maar één ding weten we wel, van dat lampje van jou komt niet veel terecht. Het zit in de kelder, in de diepte van jouw geest, waar het niet deugt. Waar de Heer niks over te zeggen heeft. Over die kelder, ja, daar heeft alleen jouw zondige natuur wat te zeggen. Dat is het meest trieste verhaal. Dan ben je ook geen lichtje. Nou, als ik even die twee samen neem, de korenmaat en het vat, dan zou ik zeggen, het probleem met ons lichtje is of we zijn te druk met andere dingen, of we zijn lui, of we zijn te veel bezig met zondige dingen. Nou, neem het maar mee voor het nieuwe jaar. Ik zeg nog eens een keer, jouw buren hebben alleen jou. De wereld heeft alleen ons. Want ze lezen de Bijbel niet, ze gaan niet naar de kerk, ze luisteren niet naar preken, draaien gauw de zender op een andere als ze merken dat er ergens iets geestelijks gebeurt op televisie. Ze hebben alleen ons. En dat wil niet zeggen dat je de hele dag moet lopen te evangeliseren tegen je buren, want daar worden ze ook doodmoe van. En bovendien, dan gaat het toch weer vooral om praten. Laat vooral mogen zien aan wie je bent, wat je bent. En dat is juist het moeilijkste naar de mensen die elke dag om je heen zijn. Op je werk. Eigenlijk zou je vanaf de allereerste dag dat je op je werk komt, moeten de mensen weten dat jij een christen bent. Je hoeft er niet lopen te schetteren en te schreeuwen. Maar op een of andere manier is het goed als je het zo goed mogelijk merkt. Want later zeggen ze, wat, jij een christen? Nou, Hoe kan het dan dat je dat en dat met... Alsjeblieft, laat het nooit zo ver komen. Geldt voor je buren ook. Ik heb ooit heel lang geleden ook weer... Hoe ouder je wordt, des te meer dingen zijn heel lang geleden. Toen heb ik nog als bioloog gewerkt. En dan kreeg ik een Amerikaanse man, die kwam een half jaar bij ons werken, ook een bioloog. Het eerste wat hij vroeg was, of een van de eerste dingen die hij vroeg aan de directeur, zijn die ook christenen? Nou, ik zou dat nooit gedurfd hebben als ik in Amerika een half jaar ging werken om dan als eerste te vragen, zijn die ook christenen? Maar hij deed het wel. En gelukkig kan ik zeggen dat de directeur zei, ja, we hebben er één. Die heet Willem Ouwendeel. Dat was tenminste nog iets. Maar ik zou zelf dat niet zo gedurfd hebben. Maar deze man kwam er vooruit. Ik kom hier werken, maar ik ben een christen. Ik zou het geweldig vinden als er nog andere christenen waren ook. Dan konden we daar, kan ik daarmee eens contact opnemen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is bij ons thuis geweest en alles dingen meer. Laat het de mensen weten. Je hoeft geen briefje in de deur te stoppen, hoor. Ik ben een christen, dus dan hou er rekening mee. Dat is geen goed effect. Maar het is mooi om daarover te vertellen. En denk erom dat ze in de gaten houden. Hoe praat hij? Hoe denkt hij? Hoe redeneert hij? Is hij anders dan wij? Is zij anders dan wij? Of is hij eigenlijk precies hetzelfde als ons, behalve dan dat ze zondags naar de kerk gaat? Weet je dat ontzettend moeilijk is? Moet ik het nog een keer vertellen van die tandarts? Praten is niet zoveel energie voor nodig, maar een lichtje te zijn, dat is veel, dat kost veel en vraagt veel energie. De Heer Jezus wil ons daarmee helpen, zei ik al. En daarom is het bidden voor de Heilige Geest zo ontzettend belangrijk. Bidden om de Geest. De Geest woont in ons. En toch zegt de Efeze brief, word vervuld met de Heilige Geest. Dat ben je niet altijd automatisch. Dat zie je in de handelingen ook. Af en toe lezen we ineens weer van de apostelen of van Petrus of van Paulus. Vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn bijzondere momenten. Als het nodig is dat je een lichtje bent, naar collega's, naar buren toe of wie dan ook. Bid dan maar, want je hebt het niet van jezelf. Doe niet ontzettend je best. Ga niet zitten te schijnen. Je hoeft niet het best te doen. Als de Heilige Geest in je werkt, dan schijnt het vanzelf. Dat is het leuke. Je zag het bij José, als je het nog niet wist, dan weet je het nu. Je stopt die batterijen erin, drukt op dat knopje. En het licht is er. Je hoeft je best er niet voor te doen. Je moet alleen zorgen dat je batterijen op orde zijn. Daarom is het heel goed om daar steeds weer om te vragen. Bidden om de Heilige Geest. Ik moet bidden om de Heilige Geest als het om gaat hier een woord door te geven. Dat doe ik ook altijd. Maar jij hebt dat ook nodig als je een getuige mag zijn naar een ander toe. Collega's, buren, weet je nog. Ook naar je kinderen toe. Het allerbelangrijkste evangelie van je kinderen, dat is niet wat papa allemaal zegt en mama allemaal zegt aan geestelijke dingen, maar hoe ze zijn. Er zijn gezinnen waar papa en mama zulke ijverig waren in het koninkrijk Gods en waar alle kinderen de wereld in zijn gegaan. En ik ga niet met een vinger wijzen aan een ander, maar ik zit altijd met de vraag, papi en mama, hoe zijn jullie dan thuis geweest? Dit kan toch gewoon niet? Dit kan toch gewoon niet? Oh. Je kinderen zijn je eerste getuigen. Hoe ben je naar ze toe? Hoe gedraag je? Niet alleen maar de geestelijke momenten, maar wat is het licht dat ze van jou zien? Wat zullen ze je later zeggen bij je graf? Nou, dan mag je blij wezen, maar dat krijg je nooit te horen, want daar ben je wel bij, maar je leeft niet meer, dus je hoort het niet wat ze dan over je te vertellen hebben. Wat zullen mijn kinderen, die praten er nu al over, pa, moet je eens denken over wat moet er op je rouwkaart staan? Leuk, bemoedigend is dat, hè? Wat moet er op je rouwkaart staan en zo? Maar ja, het is wel de realiteit natuurlijk, hè? Je wordt elke dag hier een beetje ouder. Dus elk jaar denk je, zullen we het nog de volgende kerst halen? Dus dat ze zo praten, maar wat zullen ze zeggen? Mijn vrouw zegt, het is één keer, een bepaalde had ze een mooi kroonjaar bereikt en toen hebben we dat gevierd in een of ander restaurant en daar hebben allerlei mensen haar toegesproken. En toen dacht ze, nou, als het op mijn begrafenis ook zo gaat, ik hoef het niet te horen. Ik hoef het niet te horen. Dat waren allemaal hele mooie, dierbare preken. Nou ja, ik heb haar getroost. Ik zei, als je begraven wordt, je zult er niks van horen. Het is waar. Wat zullen ze van ons getuigen? Ze vragen niet aan mij hoeveel boeken ik geschreven heb. Er liggen er trouwens een aantal op de boekentafel, dus kijk er even naar als je er straks weggaat. Ze zullen niet vragen hoeveel keer ik gepreekt heb. Misschien één keer uitzondering heb ik dit jaar elke zondag mogen preken, dat is een voorrecht. Maar daar wordt niet naar gevraagd. Er wordt wel gevraagd door de mensen om me heen, was hij een liedje. Het is waar. Weet je wat ik zo mooi vond ook van José? Ja, ik kan het niet helpen, José. Het gaat over de tafel. Dat was haar gebed. Ik zou niet zo gauw op het idee komen om met kinderen te bidden om de spoedige komst van de Heer Jezus. Want je denkt, ach, die hebben het leven nog voor zich. Dat is natuurlijk altijd, ik kan wel bidden. Heer, kom alsjeblieft. Maar als ik kom, ik heb 4 achterkleinkinderen. Nou, hun leven wordt daarmee dan ook afgebroken. Je zou zo graag willen dat die ook nog groot mogen worden. Maar ja, zo blijf je aan de gang. En dat komt natuurlijk nooit tot van terecht op die manier. Zo kan die hier nooit komen, want er is elke keer weer een nieuwe generatie. En zo kijken jullie ook naar jullie eigen kinderen. En toch, je kunt met kinderen bidden, Heer wil gauw komen. En ik citeerde straks al in het begin, Malachi 4, vers 2. Eens zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ah, man, dat is zo mooi. Toen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking was, dan staat er in Matthäus, ik denk dat een van de 3 evangelieën, ik dacht dat het Matthäus was 17, daar staat zijn gezicht straalde als de zon. Dat was een voorproefje van hoe het straks zal zijn als hij teruggekomen is. Elia en Mozes waren erbij, de 3 discipelen, Petrus, Johannes, Jacobus, en zijn aangezicht straalde als de zon. Als Paulus later op de weg naar Damascus, lees je in Handelingen 22, de Heer Jezus ontmoet, dan wordt hij omgeven door een licht helderder dan dat van de zon. Dat zijn allemaal voorproefjes van hoe het straks zal zijn als de Heer Jezus komt. Als het zonlicht deze aarde gaat bestralen. Dat is niet voor iedereen blij, helemaal niet. Het is net als met nachtdieren. Als de zon gaat bezig is op te gaan, het begint al licht te worden, dan kruipen die weg in hun holen. Het zijn nachtdieren die alleen 's nachts kunnen functioneren. Overdag zijn ze weg. Zo zal het ook zijn. Heel veel mensen zijn nachtdieren. Voor hen is het verschrikkelijk als straks de zonde en gerechtigheid opgaan. Maar wij verheugen ons. Dan hoeft Zelensky niet meer bij Trump op bezoek te gaan. Dat doet hij vandaag. Dan hoeft hij niet meer te praten over vrede. Met allemaal rare mensen die hem daarin moeten leiden en helpen. Verschrikkelijk. Als de zon der gerechtigheid opgaat, wordt het vrede en gerechtigheid. Dan hoeven de maloten die uit deze wereld regeren daarover niet geraadpleegd te worden. Hij doet het. Op een volmaakte wijze. Het zal vrede zijn in het Midden-Oosten. Ook de meest fanatieke krachten in Israël, dat mag ook best gezegd worden, moeten dan tot de orde geroepen worden. Maar ook de meest fanatieke in de moslimwereld tot de orde geroepen worden. Eenmaal gaat het licht op. En wij gaan intussen niet met de armen over elkaar en zeggen, nou, de Heer komt toch straks, het zal onze tijd wel uitdienen. Nee. Gij in uw klein hoekje en ik in mij. Dank u wel, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft om licht te zijn. Door de Heilige Geest die in ons woont. De batterij is er. Help ons om dat licht te laten schijnen. Bewaar ons dat we te druk zijn om licht te verstrooien. Dat we te lui zijn om het licht te laten schijnen. Of dat de zonde ons zo beheerst dat we ook het licht niet kunnen laten schijnen. Help ons, Heer. Want het enige wat mensen om ons heen van het evangelie kunnen zien, dat zijn wij. Geef ons die verantwoordelijkheid te beseffen. Geef ons goede voornemens, zoals we dat wel eens doen, zo bij een nieuw jaar dat gaat beginnen. Laten we straks in het nieuwe jaar mogen binnengaan met zulke voornemens. Heer, help me om een lichtje te zijn. Want u wil dat ieder van ons tot uw ere zal schijnen. Ik in mijn klein hoekje, de anderen in hun kleine hoekje hier. Door uw genade, door uw hulp en door uw kracht. Bij voorbaat prijzen wij uw naam daarvoor. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.